kom, laten wij aanbidden die koning. Waar klinkt dat mooi, hè? Met zo'n volle kerk en dan met al die kinderstemmen hier vooraan. Van harte welkom op het kerstfeest van de zondagsschool. Vooral natuurlijk de kinderen van de zondagsschool, maar ook hun vaders en moeders, hun Berbes en Bessies zie ik. En ik zie ook in de kerk allemaal al kinderen die al zo groot zijn, 2 of 3 of 4, dat ze hier vanmiddag ook bij mogen zijn. En vanmiddag gaat het over knielen voor de koning. En ik sprak gisteren zo'n grote jongen van 4 jaar. En ik zeg tegen hem, morgen op zondagsschool gaat het over knielen voor de koning. Weet jij dan wie de koning is? Nee, zegt hij, dat weet ik niet. Maar dan ga ik even kijken naar de kinderen van groep 1... Want die zijn al een beetje ouder. En die zitten al op zondagsschool. Weten jullie over welke koning het nou vanmiddag gaat? Over het kindje Jezus. Dus de koning, dat is het kindje Jezus. En kan ook iemand uitleggen wat knielen dan is? Wat is knielen? Buigen? Op je knies? Ja. Maar knielen, dat zeggen wij in het Urkers bijna nooit. Hè? Dus knielen voor de koning betekent eigenlijk op je knietjes voor de Heer Jezus. Daar gaat het vanmiddag over. En we leren vanmiddag ook hoe dat moet. Want we krijgen vanmiddag, dat zie je al wel in de banken klaarstaan, hè? Krijg je allemaal weer een mooi boek. En toen ik hier een beetje over nadacht, toen moest ik denken aan een boek dat mijn vader mij vroeger voorlas, toen ik, nou denk ik, ook nog in groep 1 van de zondagsschool zat. Want hoe moet dat nou op je knietjes voor de Heer Jezus als hij is geboren? En in dit boek zijn 2 kinderen, Kees en Esmeralda, die denken wij moeten het kindje gaan zoeken. En ze gaan in de sneeuw, gaan ze naar buiten. En ze proberen het kindje te vinden ergens in het donker. Maar ze kunnen het kindje nergens vinden. En gelukkig is er een oude vrouw die ziet dat die kinderen daar in donker rondlopen. En daarom heet dit boekje ook het kerstfeest van 2 domme kindertjes. Maar eigenlijk waren die kinderen helemaal niet zo heel dom. Maar ze gingen zoeken naar de Heer Jezus. En dat is heel erg wijs als je naar de Heer Jezus gaat zoeken. Dan ben je niet dom, dan ben je wijs. En hoe kun je nou zoeken naar de Heer Jezus? Heel eenvoudig. Door vanavond, als je weer naar bed gaat, gewoon op je knietjes te gaan. En aan hem te vragen, Heer Jezus, wilt u ook mijn koning zijn? Dan heb jij ook geknield voor de koning. Daar gaat het vanmiddag over. Wij gaan eerst met elkaar bidden. En ik vraag aan je om net als mij even je programma neer te leggen. Om je handen te vouwen. Je ogen te sluiten. Dan zijn we heel eerbiedig. En dan gaan we de Heren om een zegen vragen. Heren, grote, heilige God in de hemel. Tot u mogen we komen aan het begin van deze bijzondere kerstviering van de zondagsschool. En dan danken wij u allereerst, Heren. Dat u uw zoon heeft gegeven, dat u hem liet geboren worden als een klein kindje in de stal. En dat u dat aan ons heeft laten weten, dat uw zoon is geboren. Dat hij is gekomen om ook te lijden en te sterven voor onze zonden. Wilt u geven, Heere, dat wij u zullen volgen als onze koning. Dat we op onze knietjes aan u zullen vragen. Wilt u onze koning zijn? Wilt u ook mijn zonde vergeven? Wilt u ook mijn leven leiden? En dat mogen wij hier vanmiddag in de kerk ook aan u vragen, Heren. Als er vanmiddag over u verteld mag worden, wilt u dan geven dat wij, al zitten wij heel netjes in onze bank, eigenlijk met ons hart op onze knietjes gaan. En voor u buigen en u zullen aanbidden en in u zullen geloven. Wilt u de juffrouw en de meester helpen die vanmiddag mogen vertellen? Dat ze de woorden die ze overdacht hebben ook zich weer goed kunnen herinneren. Zodat wij de mooie en belangrijke kerstboodschap vanmiddag mee mogen krijgen. Wilt u zijn met alle kinderen die iets mogen opzeggen of iets mogen zingen? Dat ze dat heel eerbiedig mogen doen, heren, tot eer van uw naam. Wilt u de koster en de organist helpen bij alles wat ze mogen doen om ook dit kerstfeest een feest te maken tot eer van uw naam? Dat als wij mogen zingen, dat we dat ook met ons hart mogen doen, zodat vanmiddag het hier echt een feest is voor u. Dat wij met elkaar u mogen loven en u mogen prijzen voor alles wat u voor ons wilde doen. Wij vragen u veel, heren. En we vragen u al deze dingen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 98 en tijdens het zingen is er ook direct de collecte.
En er geschiedde in dezelfde dagen dat er een gebod ging van keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden.
En deze eerste beschrijving geschiedde over Cyrus, stadhouder was.
En ze gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad.
Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea.
Dat stad David in Bethlehem genomen wordt uit het huis waar het geslacht van David was.
Om besleten te worden met Maria, zo om te grote vrouw die bevrucht was.
En er geschiedde als zij er waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden.
En ze spaarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken.
Legde hem neder in een krippel voor hen, liet er geen plaats voor zijn herberg.
En waar net is hij dezelfde langs op zich gehouden om veld en hij de nacht wacht over een kudde.
En ziet een engel des Heren stond bij hen.
En de heerlijkheid des Heren als kenen en ze vreesden een grote vrezen.
En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet ik verkondig u grote blijdschap die al te volken wezen zal.
Wonder dat u herder geworden is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad David.
En dit zal uw teken zijn, gij zult de kinderen vinden in doeken gewonden en liggen in de kribben.
En verstond aan, was er met een engel, een menigte, de dus hemelse heerlijkers, prijzende God en zeggende.
Er is een God in hoogste hemel en vrede op aarde en de mensen een welbehagen.
En het geschiedde als de engelen van hem weggevaren waren naar de nevel, dat er tot de kanderzijde in.
Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd.
En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en de kinderen liggen in de kribbe.
En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was.
En allen die het hoorden, verwonderen zich over hetgeen hun gezegd werd van de dus.
Doch Maria bewaarde deze woorden, alle dus samen overleggende die in haar hart.
En de herders keren wederom verheerlijkende en prijzen God over alles wat zij gehoord en gezien had gelijk dat hij gesproken was.
Ja, hij doet het. Dan gaan we nu luisteren naar de vertelling, naar de Bijbelvertelling. En dan gaan jullie allemaal heel netjes zitten, hè? Net als op zondagschool. Je benen naar beneden en je armen over elkaar. En dan leggen jullie allemaal je programmaboekje even neer. En dan hoef je alleen maar heel stil te luisteren. Want gaan jullie vanmiddag mee naar Bethlehem? Kijk, daar zien we de kleine witte huisjes al liggen in de heuvels van Judea. Het is er stil en rustig. En we lopen door de stille straten en komen bij een huisje. Wie wonen er in dat huisje? Dat zijn Jozef en Maria en de kleine Jezus. Maria, ze zit daar en ze denkt terug. Wat is er veel gebeurd de laatste tijd? Wat is er veel veranderd in haar leven? En in gedachten gaat ze terug naar Nazareth, want daar woonde ze eerst. Op een dag was ze alleen thuis en toen schrok ze, want opeens stond er een engel bij haar. Dat was de engel Gabriël. En hij zei, wees gegroet Maria, jij bent de gelukkigste vrouw van de wereld. Ik kom je iets heel moois vertellen. God heeft mij zelf gestuurd, het zal niet lang meer duren, dan zul jij een zoontje krijgen. En dat moet je Jezus noemen. En als dat kindje groot is, dan zal het koning worden, net als David. En het zal altijd koning blijven. Toen Maria dat hoorde, werd ze zo blij. Ze begreep het. Zij zou de moeder worden van de zaligmaker, die de mensen blij en gelukkig zou maken. Wat een mooie boodschap was dat. En Maria heeft het aan Jozef verteld. Wat was God goed voor hen. Het was hun blij geheim. En toen, op een dag, moesten ze een lange reis maken. Helemaal naar Bethlehem. Dat was het stadje waar vroeger koning David woonde. En dat was ook hun stad. Want hun familie had daar vroeger ook gewoond. Nee, bijna niemand wist meer dat Jozef en Maria nog familie waren van koning David. De keizer had gezegd dat ze hun naam moesten laten opschrijven. En daarom waren ze op reis gegaan. De keizer wilde weten hoeveel mensen er in zijn land woonden. Het was een lange en een moeilijke reis. En toen ze eindelijk in Bethlehem kwamen, waren ze zo moe. Jozef had een plekje gezocht om te slapen. Maar het was zo druk in het stadje. En eindelijk had hij een plekje gevonden waar ze konden uitrusten. Een plekje in een stal. En in die stille nacht, in de stal van Bethlehem, heeft Maria haar kindje gekregen. Het kindje dat de engel haar had beloofd. Daar in die beestenstal is de Heer Jezus geboren. De zaligmaker, de Zoon van God. Nu was gekomen de grote koning uit het huis van David, waar de mensen al zo lang op gewacht hadden en waar ze zo naar verlangden. Maria wond haar kindje in doeken en Jozef nam de kribbe, de voerbak van de dieren, en daar legden ze hun kindje in. Het leek zo heel gewoon, maar het was zo bijzonder. Zo heerlijk, daar lag toen die kleine koning. Niemand wist het nog. Wat een blijdschap. Maar zeggen jullie misschien, een koning wordt toch niet in een stal geboren? Een koning wordt toch in een paleis geboren? En in een mooi wiegje gelegd? met mooie kleertjes aan. Weten jullie waarom de Heer Jezus hier in Bethlehem stal geboren is? Dat deed hij omdat hij arm wilde worden. Zodat hij zijn volk rijk zou kunnen maken. Want hij is gekomen om zalig te maken, om ons te verlossen van de zonde. Om ieder die in hem gelooft eeuwig leven te geven. Door te worden als een kind, heel eenvoudig, kon hij onze koning worden. Kon hij onze redder zijn. Er was wel een paleis in het land. Dat stond in Jeruzalem, de grootste stad van het land. En in dat paleis, daar woonde een koning, een vreemde koning. Dat was Herodes. En hij was een heel slechte man. En vreemde soldaten waren de baas in het land. Die heten de Romeinen. Het was een nare tijd. De mensen waren niet gelukkig. En in Jeruzalem woonden ook de voornaamste Joden. Dat waren de schriftgeleerden en de Farizeeën. En ook zij weten niet wat er in Bethlehem gebeurd is. Ja, ze kennen de Bijbel wel heel goed. En ze weten wat de profeten vroeger gezegd hebben. Zullen we eens in Jeruzalem gaan kijken? Dan moeten we wel een eindje lopen vanuit Bethlehem. Het is druk in de straten. Overal lopen mensen. We zien ook Romeinse soldaten. Die moeten zorgen dat alles goed gaat. Kijk eens. Wat zien we daar? Een voornaam gezelschap. Het lijken wel mannen uit een ander land. Dat zien we aan hun kleren. En kijk, ze rijden op kamelen. Wie zijn die mannen? En wat doen ze in Jeruzalem? Luister maar. Ga ik vertellen wie die mannen zijn. Het zijn heel wijze en geleerde mannen. Ze hadden veel dikke boeken gelezen. Ook boeken van andere volken. Deze mannen waren wijzer en knapper dan alle andere mensen. En elke avond, als het donker wordt, kijken ze naar de sterren. Daar hebben ze veel verstand van. En dat doen ze graag. Dat vinden ze zo mooi. Die wijze mannen die komen van heel ver weg. Helemaal uit het oosten. Helemaal daar waar 's morgens de zon opkomt. In hun land woonde vroeger ook Daniël. En Daniël was ook een wijze man. Ja, Daniël was zelfs de overste van de wijzen. Daniël was een Jood. Hij kwam eigenlijk uit Israël. En Daniël had in dat land ook dikke boeken gelezen. En Daniël las ook veel in de Bijbel. En hij heeft verteld over de komende verlosser, de grote koning die geboren zou worden. In die dikke boeken stond ook geschreven over Biliam. En Biliam had gesproken over een ster, een bijzondere ster. Als die ster zou verschijnen, had Biliam gezegd, dan zou de grote koning van Israël geboren zijn. Dat zou het teken zijn, de ster. En alle jaren wachten ze op de komst van de ster. Iedere avond gaan ze naar buiten en turen ze aan de hemel. En toen, plotseling, schitterde daar aan de hemel een ster van buitengewone helderheid. Een ster die ze nog nooit gezien hadden. Opnieuw buigen ze zich over hun boeken en ze zoeken en ze lezen. Ja, het staat er echt. Dit moet wel de lang beloofde ster zijn. Ja, dat geloven ze zeker. Het teken van de geboorte van de koning van de Joden. En ze praten opgewonden en ze zeggen tegen elkaar, weet je wat we gaan doen? We gaan dat koningskind zoeken. En als we het gevonden hebben, dan zullen we hem hulde brengen. Dan gaan we hem eer bewijzen. Dan gaan we hem aanbidden. Dan knielen we voor hem neer. Ja, en we brengen hem ook mooie cadeaus mee voor het kind. En zo gebeurde het. Alles werd klaargemaakt voor de lange reis. En dan gaan ze op weg, helemaal naar het Joodse land. Daar gaan ze op hun kamelen. Langs hoge bergen gaat het, door de grote hete woestijn. Door landen waar ze nog nooit eerder geweest zijn. Tot ze eindelijk in Jeruzalem aankomen. En daar stijgen ze van hun kamelen af. En ze vragen aan de mensen, waar kunnen wij de geboren koning van de Joden vinden? Want we hebben zijn ster gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Verbaasd kijken de mensen hen aan. Een koningskind geboren, vragen ze. Nee, daar weten wij niets van. Er is hier wel een koning Herodes, maar in zijn paleis is geen kindje geboren. Nee, niemand in Jeruzalem weet er iets van. En al gauw hoort koning Herodes ook wat de wijzen vragen. En hij schrikt, hij wordt bang. De koning van de Joden zoeken ze. Dat ben ik. En dat wil ik blijven ook. Zou er dan nog een koning zijn? Een jonge koning die pas geboren is. Zou de zaligmaker soms geboren zijn? Waar de mensen al zo lang op wachten? Nee, dat mag niet gebeuren. Nee, hij moet koning blijven. En de slechte koning Herodes bedenkt een plan. Hij moet weten waar dat kindje geboren is. En als ik het dan vind, denkt hij, dan zal ik het doden. En toen liet die slechte koning Herodes de overpriesters en de schriftgeleerden bij zich komen. Ja, zij kennen de Bijbel goed. Waar zal de Messias geboren worden? Vraagt de koning. En gelijk weten ze het antwoord. In Bethlehem, in Juda. Dat heeft de profeet Micha eeuwen geleden al voorspeld. De koning luistert goed. En dan weet hij genoeg. Roept de koning de wijzen weer bij zich. En hij doet heel vriendelijk tegen hen. Ja, want niemand mag van zijn boze plan weten. En met een vriendelijke glimlach vraagt hij de wijzen hoe het komt dat ze hier de geboren koning van de Joden zoeken. En de mannen vertellen alles. Wanneer hebben jullie die ster gezien? Vraagt de koning. Oh, dat weten ze precies. Dat is al lang geleden. En snel rekent de koning uit dat dat kind dan nog maar heel klein is. Nog niet ouder dan 2 jaar. Ik kan jullie helpen, zegt koning Herodes. En dan vertelt hij hen van de profetie. Als het kind waarvan de profetie spreekt hetzelfde is, dan is het in Bethlehem geboren. Ga maar gauw naar Bethlehem en zoek maar goed. En als je het gevonden hebt, dan moet je het mij ook komen vertellen, hoor. Dan wil ik ook komen om voor hem te knielen. Maar de gemene man meent er niets van. Daar gaan de wijzen weer. De deur van het paleis valt dicht. Het is niet druk meer op de straat. De meeste mensen zijn naar huis gegaan. De wijze mannen, ze kijken blij, hun ogen stralen en hun harten verlangen naar het kind. De zon is al ondergegaan, het wordt donker. Sterren verschijnen aan de hemel. En dan, kijk daar eens. Daar hoog in de lucht, daar zien ze die mooie ster weer. De ster van de geboren koning. En het is net alsof die ster zegt, ja, jullie zijn op de goede weg. En de ster gaat hun voor naar Bethlehem. Ze hoeven alleen maar dat mooie licht te volgen. Wat zijn ze blij. Nee, ze hebben zich niet vergist. En dan ineens staat de ster stil. Precies boven een huisje. Hier, wijze mannen, hier. Hier vinden jullie de geboren koning. En blij stappen ze van hun kamelen af. En zachtjes gaan ze naar binnen. En daar vinden ze de geboren koning. En ze knielen eerbiedig neer. En ze aanbidden hem. En daarmee willen ze zeggen, u bent onze koning. U bent de van God gegeven verlosser. U willen wij dienen. U willen wij liefhebben. En ze denken, wat een wonder dat deze koning ook onze koning wil zijn. Dat hij ons ook voor ons gekomen is om ook ons gelukkig te maken. En dan doen de wijze mannen hun reiszakken open. En ze pakken hun schatten. Kijk eens wat ze meegenomen hebben. Goud. En wierook. En mirre. Dat waren heel dure cadeaus. Dat waren koninklijke geschenken. Dankbaar verlaten de wijzen Maria's nederige huisje. Nee, de koning werd niet in een paleis geboren. Niet in een mooie wieg. Geen dure kleren, nee. Het was alles heel gewoon. Heel eenvoudig. Die nacht slapen ze in de herberg. Morgen zullen ze naar hun land terugkeren om daar het blijde nieuws te vertellen. Maar eerst moeten ze koning Herodes nog bericht brengen, want dat hadden ze beloofd. Maar in die nacht zegt de Heere tegen hen in een droom dat ze niet terug moeten gaan naar Jeruzalem, want Herodes wil het kind kwaad doen. Hij wil het kind doden. De wijze mannen gehoorzamen. En langs een andere weg gaan ze terug naar hun land. Wat waren ze blij, omdat ze koning Jezus gevonden hadden. Zoals de wijzen knielden, mag jij ook knielen voor Jezus. En als je knielt, als je op je knietjes gaat en als je hem aanbidt, dan zeg je eigenlijk dat hij koning is over jouw leven. Dan komt de Heere Jezus op de eerste plaats. Dan zeg je, Heere Jezus, u bent de allerbelangrijkste. Die wijze mannen, die kregen een ster. En die ster wees hen de weg. En zo kwamen ze bij het woord van God, weten jullie nog, bij de profetie van Micha. En dat leidde hen weer verder. Wij hebben ook de Bijbel, Gods woord. En dat is ook voor ons als een licht op ons pad. Daarin kunnen wij het koningskind Jezus vinden. En mogen wij ook hem hulde brengen. Hem als koning en verlosser erkennen. Hem lof en eer toebrengen. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En als je dan de Heer Jezus gevonden hebt, en als je hem dan hebt mogen ontmoeten en hem aanbidt, dan ga je ook nooit meer via dezelfde weg terug. Ga je niet meer terug naar de dingen van deze wereld. Dan heb je maar één verlangen. Licht uitstralen. Dat er iets in jou zichtbaar mag worden. In je leven van dat koningskind, van Jezus, van jouw redder, van jouw verlosser. En Maria, opnieuw denkt ze aan de woorden van de engel. Je zult een zoon baren. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Jezus, de Zoon van God. Maar wat zei de engel nog meer? En God De Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van David tot in eeuwigheid. Ja, dat hadden de profeten ook al van geprofeteerd. Wij weten dat de Heere Jezus geen koning is geworden tijdens zijn leven hier op aarde. Nee, hij ging een weg van vernedering. Een weg van lijden en van sterven. Maar Jezus' weg lijkt op die van David. Toen Samuel David zalfde, was hij nog geen koning. Toen was David nog niet gelijk koning. Nee, dat ging door een moeilijke weg. Er gingen moeilijke jaren aan vooraf. Want David was op de vlucht voor koning Saul. Tot de dag dat David koning werd in Jeruzalem. En zo zal het ook met de Heere Jezus zijn. Hij is door God gezalfd. Maar hij moest eerst door een periode van lijden en verdrukking heen. Voordat hij zichtbaar koning wordt op aarde. Straks, als hij terugkomt, dan zal het woord van de engel vervuld worden. Dan zal de Heer Jezus koning zijn in Jeruzalem. Op de troon van David. Dan zal hij regeren over de hele wereld. En dan zal hij echte vrede brengen. Maar verwachten wij hem? Zien wij uit naar zijn komst? Of zijn we net als de mensen in Jeruzalem? Ze kenden de Bijbel zo goed, maar ze gingen niet mee om het koningskind te zoeken. Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem.
Niet in de verkeerde, die ik doen, want dan zakt die met mijn broekspeerbeurt. Je mag de programmaboekjes eventjes aan de kant leggen. Alle spullen die geluid kunnen maken, ook even aan de kant. Want dan is het nu tijd voor de vrije vertelling. Ja, het is een kerstvertelling, hè? Er moet een beetje een sfeer. Als het helemaal stil is, dan ga ik beginnen. Jongens en meisjes van groep 8, luister goed. Ik heb vanmiddag, of deze vrijdagmorgen, heb ik niet zoveel op programma staan. Ik ga jullie wat uitleggen voor de actie die we gaan doen. En daarna heb ik nog een mooi kerstverhaal. En vanmiddag hebben jullie vrij. Dus let goed op. Ik heb hier kraskaarten. Jullie kennen ze allemaal wel, hè? Hebben we ook al een keer gebruikt, hè? Deze kraskaarten. Nou, die deel ik straks even uit. En die kun je gebruiken voor onze actie. Maar jij moet natuurlijk wel weten waar je geld voor ophaalt, toch? Nou, dat zal ik eerst even vertellen. We gaan geld ophalen voor Afrika. In Afrika wonen heel veel moslims. Ja, maar daar hoeven wij toch geen geld voor op te halen, meester, zegt eentje in de klas. Nee, maar er wonen ook christenen. En die christenen die willen graag ook andere mensen het evangelie vertellen. Maar die mensen hebben geen geld. Net als dat wij, dat we bijvoorbeeld een kerk kunnen bouwen of een school. Er zijn kinderen die kunnen niet eens naar school. En wij gaan ze een klein beetje helpen. Wij gaan met het geld wat we ophalen, dat gaan ze gebruiken om het evangelie te verkondigen in Afrika. Dus, de kraskaart die je straks krijgt, die heeft een waarde van 15 euro. Als je hem helemaal vol krast, kun je 15 euro ophalen. Nou, ik heb even uitgerekend, als jullie allemaal goed je best doen, kunnen we met onze klas 450 euro, misschien wel 500 euro ophalen. Nou, dat zou mooi zijn, toch? De jongens en meisjes knikken enthousiast. Dirk ook. Dirk, die heeft het al bedacht. Hij gaat bij zijn tantes langs en bij de winkels gaat hij langs. Hij moet niet één kaart, hij moet geen twee kaarten. Doe mij maar een hele stapel, meester. Ik zal wel geld ophalen. En zo maken de jongens en meisjes al woeste plannen om geld op te halen om met deze actie mee te doen. Ja, zegt de meester. En ik heb nog een verrassing. Ik heb een heel mooi boek. En degene die het meeste geld ophaalt, die krijgt van mij dat mooie boek. En in dat boek staat vol mooie kerstverhalen. Zoals jullie weten, volgende week is het kerst. En ik zal jullie alvast één verhaal uit het mooie boek vertellen. Dus als jullie de blaadjes aan de kant leggen, dan zal ik één verhaal alvast vertellen. En de meester begint te vertellen en de klas wordt doodstil. Want de meester kon altijd heel spannend vertellen. En de meester begint te vertellen over vadertje Panov. Vadertje Panov was een schoenmaker. En die schoenmaker die woonde in een klein Russisch dorpje. En in dat kleine Russische dorpje was hij als enige schoenmaker in de dorpstraat. En maakte hij voor Jan en alle man maakte die schoenen. Maar vadertje Panov was helaas maar alleen. Zijn vrouw die was hem al ontvallen, die was al overleden. En zijn kinderen die waren naar andere plekken getrokken waar het veel beter was om te leven. En vadertje Panov, als hij s'avonds de deur dicht doet van zijn winkeltje en zich terugtrekt in het achterkamertje, zakt hij moe maar tevreden in zijn stoel. Hij heeft zijn oude Bijbel erbij gepakt en trekt zijn kleedje wat verder over zich heen. En het doet de Bijbel open. En dan leest hij het verhaal van kindje Jezus. We hebben het net ook gehoord. En in het verhaal van kindje Jezus leest hij dat kindje Jezus helemaal niet zo rijk was. Och, och, och. Terwijl hij aan zijn snor trekt. Och, och, och. Arm kindje Jezus. Was je maar hier gekomen. Dan had hij in mijn bed mogen slapen. Och, och. En zo leest hij verder over de wijzen uit het oosten die hem geschenken brachten. Och, och. Was je maar hier gekomen. Ik had ook nog wel een cadeautje voor hem gehad. Hij had nog hele mooie kleine schoentjes in een doos staan. Dan had hij hem die gegeven. En zo al lezend zakken zijn ogen steeds verder af en dommelt deze oude schoenmaker in slaap. En als hij dan zo weggezakt is, hoort hij in één keer een stem. Een stem die zegt, vadertje Panov, jij wilt mij ontmoeten, morgen zul je mij zien. En vadertje Panov, als hij weer wakker wordt, denkt hij, heb ik nou gedroomd? Was dit nou een stem? Wat is er aan de hand? Maar de volgende morgen, hij denkt, stel nou dat het wel waar is. Dan moet ik hem wel zien. Maar stel nou dat ik hem niet zie. En zo gaat vader Panov een beetje bij het raam werken en kijken of hij al wat ziet. En het eerste wat hij ziet is dat er een wat oudere man aankomt. Zou hem dat dan zijn? En als die oude man dichterbij komt, ziet hij het al. Nee, het is de straatveger, maar... Nou, dat is hem niet. Maar de straatveger die stopt en die staat een beetje te stampen in de kou. Die heeft het koud. En vader Jipanov doet de deur open. Zegt hij, nou, kom maar even binnen. Het is tenslotte bijna kerst. Dan kun je je even opwarmen. En die straatveger die warmt zich op aan de kachel. Hij krijgt een bakje koffie. En de straatveger gaat weer. En zo komt er ook een vrouw langs met een klein kindje. En ook die wordt binnengehaald. En die krijgt een paar schoentjes. En die krijgt melk voor de baby. En zo gedurende de dag blijven de mensen langskomen. De een een vriendelijk woord. De andere een stukje geld. De andere een stukje brood. Een stukje kleding. Vader Jipanov wil iedereen wel helpen. Maar als hij dan s'avonds weer in zijn stoel zit, bedenkt hij zich, ik heb Jezus niet gezien. En hij pakt weer zijn oude Bijbel en gaat weer lezen verder in het kerstverhaal. En ook deze avond dommelt hij weer zachtjes in. En als hij dan ingedommeld is, dan hoort hij een stem. Vader Jipanov, je hebt me gezien vandaag. Nee, ik heb je niet gezien. En twee tranen rollen uit zijn ogen. Ik heb je niet gezien. Ja, vader Jipanov, je hebt me wel gezien. Want wat je voor de mensen hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. En de meester klapt het boek dicht en het blijft stil in de klas. Wat een mooi verhaal. Ja, zegt de meester, dit is wel een mooi verhaal. Maar dit is ook een verhaal met een strekking. Dit zegt ons wat. Wat zegt dit ons? Dat als we dingen doen, dat we dat niet doen voor onszelf. Maar dat we dat doen voor de Heren. En zo is het ook met de actie die we gaan doen, jongens en meisjes. We halen geld op, niet omdat we zo graag een mooi boek willen, of omdat we de beste willen zijn. Maar we halen geld op voor een goede doel. En dat goede doel, dat is dat de mensen iets horen uit het evangelie. Ja, de jongens en meisjes knikten instemmend. De meester eindigt de dag en alles gaat naar buiten terwijl de bel gaat. En in de fietsen ook praten ze nog maar, nou, wat ga jij doen? Ja, Dirk zegt, ik ga het niet verklappen wat ik ga doen, want dan gaan jullie er ook naartoe. Hij zegt, maar ik ga wel het meeste geld ophalen, want dat boek. Nou, reken er maar op dat ik dat ga verdienen. Dirk heeft het verhaal niet goed gesnapt, denken jullie wel? Dirk gaat naar huis en die gaat bij iedereen langs en hij haalt geld op. En dan de week erop, vrijdagmorgen moeten ze het inleveren en dan gaat hij naar school. Hij kan niet vroeg genoeg. Zijn moeder zegt, doe rustig man. Ja, maar ik moet naar school, want de meester gaat vandaag het geld ophalen en dan gaat hij ook vertellen wie het meest heeft. En als ze in de klas zitten, dan zijn ze rumoerig en druk. En Dirk heeft het hoogste woord. Ja, ik denk dat ik het meeste heb. Ja, hoeveel heb je dan? Ja, dat zeg ik niet. Hoeveel heb jij dan? Ja, dat zeg ik ook niet. Ja, misschien heeft hij wel het meeste. En de meester die zegt, ja jongens, meisjes, als jullie stil zijn, dan gaan wij kijken hoeveel geld jullie hebben opgehaald. En de eerste wordt naar voren geroepen. Jan, kom maar naar voren. En Jan komt bij de meester en legt zijn envelopje met geld op het bureau. En hij zegt de meester, zo Jan, nou, je hebt goed je best gedaan. 22 euro, jongen, dat is goed. Nou, daar word ik wel een beetje stil van. Als iedereen zoveel geld heeft opgehaald, dan gaan we meer dan 500 euro ophalen. Dat zou mooi zijn. En de volgende komt, en Dirk denkt, nou, 22 euro, kom op, waar hebben we het over? Ik heb veel meer. En de volgende komt, 16 euro. En de volgende komt, 32 euro. Oeh, nou wordt het wel een beetje spannend. Hij heeft 55 euro en hoopt toch niet dat er iemand boven hem zit. Want dan is hij niet de winnaar. En dat was wel de bedoeling. Bijna is hij aan de beurt. Nog 248 euro. Oeh, het bloed stijgt hem naar de wangen. Het zal toch niet? Maar gelukkig, dan is Dirk aan de beurt. Nou Dirk, kom maar naar voren jongen. Laat maar zien wat je hebt opgehaald. En Dirk hoort de meester al zeggen. Nou Dirk, dat heb je goed gedaan hoor jongen. Dat heb jij prima gedaan. Hoe heb je dat gedaan, joh? Vertel eens even. En als Dirk bij de meester komt en een geld op zijn bureau legt, zegt de meester, inderdaad, Dirk, dat heb je goed gedaan. Maar Dirk hoort het al niet meer. Hij is de winnaar. Hij heeft gewoon het meeste geld opgehaald. De meester kan het boek alvast wel even geven, want ja, wie moet er nou nog? Ja, die drie die daar nog zitten, maar die hebben echt niet zoveel geld opgehaald, hoor, als hem. En Dirk loopt weer terug naar zijn plaats en ze gaat met die andere jongens in conclaaf. Ja, zie je wel dat ik het meest had en ik had het toch gezegd en ik had goede adresjes. En ik ben nog naar een ander dorp gefietst, want er ruikt nog ook nog aan dat adressen. En zo zitten ze met elkaar bezig en die andere drie jongens worden nog omgeroepen en die moeten ook naar voren komen. Maar 22 euro, eentje 25 euro. En dan is de meester klaar. En de klas wordt weer stil. En dan zegt de meester, nou ja, dan is het duidelijk hè, wie de winnaar is. Maar dan een stem. Een stemmetje achteruit de klas. Het is Daantje. Daantje was een jongen met een beperking die één keer in de week op vrijdag meedraaide in de klas. Nou, pff, Daantje. Maar Daantje hield een portemonneetje omhoog. Kijk meester, voor de arme kinderen, zegt hij. Nou, kom maar jongen, kom maar naar voren. En Daantje stommelt naar voren. Ja, malle Daantje. Nou, die zal toch niet zoveel geld hebben opgehaald. De mensen kunnen hem niet eens verstaan. Ja, zij ook niet hoor. En, ja, wat kan die jongen nou, Nou ja, ze lachten wel eens om zijn rare streken en om zijn rare uitspraken. Maar wat kon Daantje hem hebben opgehaald? En die jongens gaan alweer en de meiden gaan alweer met elkaar aan roezemoezen. Totdat de meester zegt, jongens en meisjes, mag het even stil zijn? En dan wordt weer stil in de klas. Ja, het spijt me, maar ik moet toch zeggen dat ik ben er wel een beetje stil van. Daantje heeft 75 euro opgehaald. Dirk voelde de grond onder zich wegzakken. 75 euro? Die meester snapt toch ook wel dat niet kan? Dat is niet eerlijk. En wat moet hij met een boek? De jongen kan niet eens lezen. Tss, wat een onzin. En hij snapt het toch ook wel. En woest is hij. Oorlog in zijn hart. Wat een onzin. Nou, de meester moet dit uitzoeken. Hij zal het wel gestolen hebben. Of ergens weggenomen hebben. Zijn ouders zullen het ook wel niet weten. Maar ja, de meester is onverbiddelijk en zegt, ja, jongens, Daantje heeft eerlijk gewonnen. Dus Daantje krijgt het boek. En Daantje klemt het boek onder zijn arm. En dan zegt tegen de meester, voor de arme kindertjes, hè. Ja, dan kunnen zij ook kerstfeest vieren. Ja, dan kunnen zij ook kerstfeest vieren. En Daantje gaat weer terug naar zijn plek. De meester eindigt de dag en de jongens gaan naar buiten. En dan, als ze bij fietsen nog zijn, dan zegt Jan, nou, ben je toch nog tweede schoren, hè? Had je niet gedacht zeker? Nou, en dat is toch onzin, en die Daantje die kan toch niet lezen, en wat moet hij dan met dat boek? En iedereen weet toch dat dit vals is? Ja, maar je staat wel op de tweede plek. En dat refreintje blijft elke keer maar weer in zijn hoofd terugkomen. Je staat wel op de tweede plek. Je staat wel op de tweede plek. Net als een versje wat me niet uit je hoofd wil. Je staat op de tweede plek. En als hij dan naar huis loopt, zegt Gerrit nog tegen hem, ja, en vanmiddag moet je nog oefenen, hè, bij de meester. Ja, net of ik dat niet weet. Ja, had hij ook nog toegezegd. Hij kan trompet spelen. En de meester had gezegd, kan er dan eentje misschien bij het orgel, en dan ga ik orgel spelen, en dan is dan iemand van jullie misschien met een muziekinstrument. En toen had ze hem allemaal aangewezen, want ja, hij had op trompetles gezeten. Kun jij nou op de trompet? En toen had hij ja gezegd. Nou, daar had hij wel spijt van, hoor. Pff, moet hij vanmiddag nog naar de meester toe, en nou helemaal nou hij dit weet. Ja, weet ik ook wel hoor, dat ik naar de meester moet. Jongen, waar heb ik me weer voor laten linken? Als hij dan naar huis toe loopt en het zachtjes regent en het goed koud is buiten, ziet hij op een afstandje dat Daantje voor hem loopt. Ja, hij kan niet goed zijn gezicht zien, maar hij ziet er dan die rare tred waar ze altijd om lachen. En hij ziet ook dat boek onder dat arm, wat hij eigenlijk had moeten hebben, wat nu Daantje meeneemt naar huis. Het is toch niet eerlijk? Hij is woest. En dan in één keer heeft hij een heel gemeen plan. Hij zal ervoor zorgen. Ja, dat gaat hij doen. En hij neemt een aanloopje en hij gaat rennen. En zo gauw hij bij Daantje is, dan geeft hij een volle en druk tegen zijn schouder. En Daantje kukelt op de grond en het boek valt uit zijn handen op de natte straat. En dan rent hij door tot het einde van de straat. En bij het einde van de straat dan draait hij hem om. En dan ziet hij Daantje het boek weer van de grond pakken en het afvegen. En dan denkt hij, oh, wat ben ik ook gemeen. Ik stond op de tweede plaats, maar ik sta misschien nu helemaal niet meer op een plaats. Wat ben ik gemeen. Als ik het bij Jan had gedaan, Jan had misschien gaan vechten. Dan hadden we het uit kunnen vechten. Maar dit had ik niet moeten doen. Maar ja, wat moet je? Hij had het gedaan en hij gaat naar huis. 'Smiddags stapt hij op zijn fiets, trompetkoffertje achterop, naar de meester toe. En als hij bij de meester is, dan zegt de meester, nou jongen, zullen we maar gelijk beginnen? Want we hebben nog best wel wat te oefenen. En de meester gaat achter zijn orgel zitten. En Dirk pakt zijn trompet erbij. Hij zegt, nou laten we maar beginnen met Stille Nacht, zegt de meester. Okay, ze zetten het in, Stille Nacht, Heilige Nacht. En dan Hulpeloos Kind. En dan begint hij vals te spelen. En hij laat de trompet zakken en de meester draait zich om van zijn orgel. Hij zegt, Dirk, wat is er aan de hand, jongen? Dit heb je toch geen moeite mee met de versje? Maar de meester ziet dat de tranen lopen uit de ogen van Dirk. Maar Dirk, wat is er aan de hand, joh? Wil je erover praten? Ben je boos? Is er wat? Ben je nog boos om Daantje? Joh, je weet toch dat ik een zwak heb voor zulke jongens? En het was tenslotte maar een boek. En je doet het uiteindelijk voor een goede doel. Dat weet je toch? En dan dan begint Dirk te vertellen wat hij gedaan had en hoe hij het gedaan had. En dat hij zo zijn best had gedaan om de beste van de klas te zijn. En dat hij zo zijn best had gedaan om dat boek te verdienen. Ja, maar zegt de meester. En nu dan? Ja, zegt hij, maar ik ga niet naar de kerstfeest, meester. Echt niet, hoor. Dan zit Daantje daar en dan zit een andere jongens daar. En dan moet ik, of, nee, ga ik echt niet doen, hoor, meester. Dat kan ik toch niet? Ja, zegt de meester, maar je moet wel naar de kerstfeest. Maar heb je er spijt van dan, Dirk? Ja, zegt Dirk, ik heb er wel spijt van. Ik had het moeten doen. Dat was niet eerlijk. En hij had het eerlijk verdiend, dat boek. Ja, maar zegt de meester, je weet toch ook dat we dat versje wat we net hebben gespeeld, dat het niet alleen maar hulpeloos kind is, maar die zo trouw zondaars mint. Ja, zegt Dirk. Nou, zegt hij, als je dus spijt hebt, dan kun je toch je excuses aanbieden aan Daan. En dan kun je toch vanavond op je knieën en dan kun je toch je zonden belijden. Daar is de Heer Jezus toch voor. Dan hoor je toch juist op het kerstfeest. Ja, meester. Nou, pak je trompet, we gaan het nog een keer spelen en vanavond ben je gewoon op een kerstfeest. Dat spreken we af, hè? Ja, meester. En ze spelen de laatste versies en dan Dirk gaat weer naar huis. En dan s'avonds, als ze naar de zaal of naar de kerk moeten, waar ze kerstfeest zullen vieren, dan is hij er al vroeg bij. Hij denkt, als ik dan vroeg ben en Daantje zo vroeg, dan kan ik het gelijk oplossen en dan hoeft niemand dat te zien. En als hij dan bij de zaal staat te wachten, een beetje voorbij de ingang onder een lantaarnpaal, een beetje uit het licht uit zo, dat niet alle mensen hem zien, dan wacht hij. En er komen heel veel mensen, er komen heel veel klasgenootjes langs, maar geen Daantje. En als het bijna tijd is, zit hij nog eens een keer op zijn klokje te kijken. Ja, ik moet nou echt naar binnen, hoor. Anders kom ik ook te laat. En dan ziet hij heel in de verte iemand weer met het ongelukkige loopje aanlopen. Ja, hoor, het is hem. Dat is hem. En hij loopt richting Daantje toe, want hij wil dus snel oplossen, want anders zijn ze te laat. En zo gauw je bij Daantje is, dan wil je gelijk beginnen met de Daantje, ik, maar hij krijgt de kans niet. Want Daantje zegt, kijk eens, ik ga naar het kerstfeest. En daarom mijn kindjes gaan ook naar kerstfeest. En kijk, dit boek, het is in de modder gevallen. Maar kijk, ik heb er nu blauw papier omheen gedaan. En nu kun je niet meer, nou kun je niet meer zien dat het vies is. Maar ik ga naar het kerstfeest. En de arme kindjes gaan ook kerstfeest vieren. Ja, maar Daantje, ik heb het expres gedaan. Kerstfeest, kom, we gaan kerstfeest vieren. Daantje heeft het helemaal niet door. Daantje is niet boos. Daantje is niet teleurgesteld. Daantje gaat kerstfeest vieren. Dat was voor Daantje belangrijk. En samen met Dirk gaat hij naar binnen. En ze komen samen achterin te zitten. Op de laatste twee stoelen die nog leeg zijn. En zo luisteren ze samen naar het kerstverhaal. En als het dan eindelijk zover is dat hij aan de beurt is, dan moet de meester hem een paar keer roepen. Jongen, kom nou, we moeten spelen. En dan pakt hij zo'n trompet erbij. En dan speelt hij het Stille Nacht, Heilige Nacht. Hulpeloos kind, dat ze trouwens zondags mint. En dan rollen de tranen over zijn wangen. Niet meer van verdriet, maar van echt geluk. En als je goed luistert, kun je misschien Dirk horen spelen. Ik weet het niet hoor, maar luister maar goed.
Nou, dat was alweer het laatste lied, bijna het laatste lied dat we zongen. En wat was het mooi, hè, het kerstfeest. Samen zingen, samen opzeggen, samen luisteren naar de vertellingen. Het ging vandaag natuurlijk om kerst, om de kerstevangelie. En we hoorden ook over de koning, dat we knielen moeten voor de koning. Maar we mochten ook samen zingen tot zijn eer. En wat me opviel, het was zo mooi. De kinderen van groep 1 en 2 en 3 en 4 en 5 hebben zo goed hun best gedaan. En misschien hebben jullie dat ook wel gehoord, vaders en moeders. Ze zongen zo prachtig. En dat allemaal tot eer van God. En ze waren zo mooi gekleed ook. En nou, daar mag je ook blij om zijn. Dat je samen met elkaar de eer van God zingt en zoekt. Hartelijk dank voor uw komst. En wat was het mooi vanmiddag. Het kerstfeest van zondagschool. En de kinderen hebben goed hun best gedaan. En gelukkig was de koster er ook vanmiddag. En gelukkig was de organist er ook. Anders hadden we niet kunnen beginnen. En we kunnen de koster wel een beetje helpen straks. Als we de papiertjes meenemen. Snoeppapiertjes. Maar ook ons programma boekje. Dan kunnen we de koster daarmee helpen. Jongelui, het is vakantie. Het is ook kerstvakantie. En na de kerstvakantie, dan is ook iedereen weer welkom op de Groen van Prinsterenschool. En ik hoop dat jullie er ook allemaal weer zijn. En straks gaan we natuurlijk na bidden gaan we zingen het Heere zij God. En dat doen we. Als het kan, doen we dat staande. En na het zingen van de Heere zij God, dan gaan we weer even zitten. Want meester Baassen heeft het ook al verteld, maar jullie zien het ook staan in de banken. Daar liggen jullie zijn tassen klaar. Met een boek en snoep, niet te vergeten. En een sinaasappel misschien wel. Nou, ook de gasten die er zijn, ook graag nog even blijven zitten. Als we gaan bidden, dan doen we onze handen samen en onze ogen dicht. En dan is iedereen eerbiedig. En dan gaan we luisteren naar het gebed. En jullie bidden mee. Bedanken u dat wij hier samen mochten zijn op het kerstfeest, om het kerstfeest te vieren. Dank u voor de geboorte van de Heere Jezus, de koning die naar deze wereld is gekomen. We danken u voor de kinderen, voor hun zang en voor wat ze hebben opgezegd. Wilt u en zegenen en leren om te knielen voor de koning. Met eerbied en met liefde in hun hart. Dank u wel voor de verhalen die we mochten horen. Door de meester en door de juf. Voor de vertelling en voor uw woord uit de Bijbel. Wilt u geven dat wij het onthouden en dat het vrucht mag dragen in ons leven. Wij danken u voor de vaders en moeders en voor de bebes en besjes, dat ze er ook waren vanmiddag. Zegen onze vaders en moeders in hun zorg en liefde voor de kinderen die u hen heeft toevertrouwd. Heren, wilt u met ons meegaan, nu we weer bijna naar huis gaan. Blijf bij ons, ook na kerst. En help ons om elke dag te leven tot eer van u, o grote koning. Om Jezus wil. Amen.